Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen van Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 1. Welzalig gij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samen rotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar, z'Heere wet, blijmoedig dag en nacht, hem denkt, bepijnt en ijverig betracht. De derde vers, gans anders is het met hem. 1 en 3 van Psalm 1. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen en wel uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het vierde hoofdstuk. De schriftlezing vanmiddag 2 Timotheus 4, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 17, het zevende vers, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Timotheus 4, ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levende en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aantijdiglijk ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraren opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, lijdt verdrukking door het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dagen geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. Benaarstig u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië, Lucas is alleen met mij, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee, dien ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten, het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelfde zouden horen, en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila in het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven, en Trophimus heb ik te Milete krank gelaten. Benaarstig u, om voor de winter te komen, u groet Eubulus en Pudens, en Linus en Claudia en al de broederen. De Heere Jezus Christus, zij met uw geest. De genade, zij met uw lieden. Amen.
Psalm 119. Psalm 119, de versen 10, 79 en 83. 119, vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En wat er verder volgt, de liefdegaven zullen worden ingezameld. Heer, zegene u en uw gaven. Psalm 119, versen 10, 79 en 83. tekst voor vanmiddag is genomen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. En dat is, zoals velen menen, wel zeker zijn laatste brief geweest. Althans, in ieder geval de laatste brief die wij kennen. Geschreven aan Timotheus dus, maar ook geschreven vanuit de gevangenis te Rome. Gevangenis te Rome, Paulus heeft er al meer gezeten. Je leest aan het einde van het boek Handelingen dat hij gevangen is geweest in Rome. En daar nog gelegenheid had om het evangelie te boodschappen. Maar dat is inmiddels 2 jaar geleden. Daar zijn 2 jaar overheen gegaan volgens verklarers. En opnieuw zit Paulus in de gevangenis. In de tijd van keizer Nero. En keizer Nero die moet niets van de christenen hebben. Het is de tijd van de vervolging. Tijd van de vervolging. Bloedige vervolging. Zoals ook op vele plaatsen in deze wereld. Wij mogen vrijheid hebben. Dat is een groot goed. Dat is een groot geschenk. Maar we vragen ons wel eens af, hoe lang nog? Paulus zit dus in de gevangenis. En het is geen eenvoudige tijd. En hij weet het, dat het einde van zijn leven nabijgekomen is. Hij schrijft daar uitdrukkelijk over wat we gelezen hebben in dit 4e hoofdstuk. Hij weet het. Hij zegt het zo, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ja, dat is op een bijzondere wijze wel uitgedrukt als je het zo zegt. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande, maar hij weet het dat hij ook zijn leven zal offeren als een soort drankoffer. En dat alles vanwege de dienst van het evangelie. Maar tegelijk heeft hij ook een blij vooruitzicht dat hij bestreelt. En daar zullen we straks, hoop straks ook nog iets van te zeggen. Maar het feit dus dat hij weet dat het einde nadert en die tijd van vervolg geeft een extra dimensie aan deze brief. Extra ernst ook aan de brief. Deze tweede brief aan Timotheus, die net als de eerste brief en ook de brief van Titus een pastorale brief heet. De pastorale brieven van de apostel Paulus. Waarom heten die pastorale brieven? Wel nu, die zijn pastoraal van toon, die geven bemoediging voor de jonge Timotheus, de jonge ambtsdrager. Jonge Timotheus nog maar vrij kort werkzaam in de gemeente van Efeze. En ja, bij dat werk in Gods Koninkrijk, de ambtsdrager, dat is een werk wat gepaard gaat met zorg en moeite en strijd. En Paulus weet dat vanuit ervaring. Vanuit de ervaring van de vele jaren dat hij ambtsdrager is geweest. En werkzaam in Gods Koninkrijk als apostel ook. En weet wat dat betekent en wat dat met zich meebrengt. Aan de ene zijde kun je geprezen worden en is er soms sprake van pluimstrijkerij, zoals dat in de Bijbel heet. Aan de andere zijde soms verachting en soms smaadheid of nog erger. En je hebt ook te maken met mensen die een andere gedachte op nahouden, de zogenaamde valse leer. Paulus spreekt daar uitdrukkelijk over in 2 Timotheus, het 2e hoofdstuk. Daar spreekt hij van een zekere Hymenaeus en Philetus. Hymenaeus en Philetus, en die houden er een aparte opstanding op na, over, opvatting over na, op de opstanding. Een andere opvatting over de opstanding. Zeggende dat de opstanding reeds geschied is. Opstanding is reeds geschied. Nou ja, wat precies daaronder verstaan moet worden, Maar Paulus ziet dat als een groot gevaar. En het woord, hun woord is als de kanker. Nou, dat was zeker in die tijd een ongeneeslijke ziekte, een ongeneeslijke kwaal. Dat moeten we vandaag de dag weer wat voorzichtiger uitdrukken, want er zijn gelukkig allerlei middelen om deze kwaal te behandelen, gelukkig wel. Maar zeker in die tijd, het woord kanker, daar wordt deze leer mee vergeleken, want ja, het is niet alleen maar dat deze mensen er een andere leer op nahouden, maar het beïnvloedt ook anderen. En daar is Paulus bezorgd over. Zij verkeren het geloof van anderen. Verkeer is verdraaien. Ze verdraaien het geloof van anderen. Er gaat ook een werking, een impact zouden vandaag de dag op anderen. En verder weet Paulus ook dat de tijden zijn al moeilijk, maar ze zullen nog moeilijker worden. In het derde hoofdstuk spreekt hij van zware tijden die aanstaande zijn. Ik ga daar nu niet op in, je kunt het allemaal lezen in het derde hoofdstuk. Maar apostel Paulus, ik denk, hij is daarover bezorgd natuurlijk, wat het gaat allemaal worden, hoe zal het verloop daarvan zijn in de toekomst. En hoe gaat het met de gemeente, hoe gaat het met de kerk? Nou ja, daar kun je vandaag de dag ook wel eens bezorgd over zijn. Waar gaat het allemaal naartoe? En al die verschillende meningen en al die verdeeldheid en al die strijd en woordenstrijd soms. Waar gaat het soms nou over? Over woorden en uitdrukkingen en nou kleine verschillen. En ach ja, je wordt er... dat is geen kans op daar. Maar goed, in ieder geval, dat kan met zorg vervullen. Maar misschien is het nog wel ergste waar Paulus zwaarst onder geleden heeft. Dat is het feit dat hij van zijn eigen broeders geen steun ontvangen heeft. Althans, ja, mensen die hem aanvankelijk wel steunen, maar later toch zich afgewend hebben. Hij noemt in 2 Timotheus het eerste hoofdstuk Figellus en Hermogenes. Ook mensen die hem aanvankelijk steunden en later andere wegen gingen en hem dwars zaten. En ook in dit vierde hoofdstuk spreekt hij van een zekere Demas. In het 10e vers. En daar willen wij nu met Gods hulp vanmiddag bij stilstaan, bij dat 10e vers van 2 Timotheus. En daarvan het 4e hoofdstuk. Daar lezen wij 2 Timotheus 4 vers 10. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Dus gemeente, vanmiddag het leven of de levensweg van Demas met Gods hulp. 3 gedachten. In de eerste plaats het verlaten van Paulus. Demas heeft mij verlaten. De keuze voor de wereld. Hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Maar ook in de derde plaats ook de waarschuwing voor ons. Voor ons is het een spiegel, deze Demas. Het leven of de levensweg van Demas, het verlaten van Paulus, de keuze voor de wereld, de waarschuwing voor ons. Wie was Demas, gemeente? Wie was deze man met een Griekse naam, die heel erg sterk lijkt op Demos. En Demos, dat betekent volk. Dus verklarers die zeggen, Demas, dat was een man uit het volk. Man uit het volk. En het volk, in het Latijn is dat populus. En daar is ons woord populair van afgeleid. Dus hij zegt, ja, een man van het volk, maar ook een populair man. Maar ik weet niet of ik dat er ook bij mag zeggen. Maar in ieder geval, ja, hij is werker in Gods koninkrijk geweest. Dat hij ook ambtsdrager geweest is. Als hij zijn ja-woord heeft uitgesproken, ja, ik van ganser harte. Aanvankelijk net als vele anderen dus, zoals ik zei, aanvankelijk met Paulus meegewerkt in het koninkrijk Gods. Een medearbeider, zoals Paulus dat noemt. Medewerker. Ja, collega's vandaag, maar dan in het koninkrijk van God. Want Paulus heeft al dat werk, die zendingsarbeid, niet in zijn eentje gedaan. Hij deed dat altijd met mensen om hem heen. Dan zou je zeggen vandaag de dag een zendingsteam. Een zendingsteam. Je kunt het ook niet alleen. Je hebt ook andere mensen daarbij nodig. En een van die medewerkers, die wordt hier genoemd. En die wordt ook genoemd in Colossenzen 4 vers 14. En ook in de brief van Filemon. In Colossenzen 4 vers 14, daar lezen we: u groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Dus de gemeente van Colosse krijgt de groeten van Lucas, medicijnmeester, geliefde zelfs, maar ook van Demas. En in de brief van Filemon lezen wij ook aan het einde dat de groeten worden overgebracht van Marcus, Aristarchus, Demas en opnieuw Lucas. En dan staat er, komma, mijn medearbeiders. Dus dat is duidelijk, deze Demas is een medewerker geweest in het koninkrijk van God, een zendingswerker. Een zendingswerk die aanvankelijk Paulus gesteund heeft in al zijn werk. En dan wonder dat je een steun mag ook ontvangen van een broederskerkenraad die je terzijde staan. Het is niets erger als je een kerkraad hebt die tegenover de predikant komt te staan. Dat is niet goed. Dat kun je soms ook meemaken in het kerkelijk leven met alle gevolgen van dien. Maar goed, Paulus zit in de gevangenis. En ja, wie heeft u nu nog over? Wie heeft u nu nog over? Dan lees ik in het 16e vers, zij hebben mij allen verlaten. In de eerste verantwoording. En dat schijnt te wijzen op de verantwoording van keizer Nero. In ieder geval voor de rechtbank heeft Paulus zich moeten verantwoorden. En wie stonden hem daarbij te zeggen? Had hij een advocaat? Nee, Paulus zegt, zij hebben mij allen verlaten. Wat kan dat pijn doen, gemeente? Dit in de gevangenis. Je hebt wel veel meegemaakt. Koninkrijk van God. Vereering, maar ook verachting. Ja, Paulus weet zelfs van zweepslagen en gestenigd enzovoort. En elders in de brieven schrijft hij daarover. Maar wat moet het een pijn gedaan hebben? Nou, dan zit je in de gevangenis. Je weet dat het einde nadert. En je moet je verantwoorden. Er is niemand bij je. Er is niemand die je steunt. Ja, de verklaringen zeggen dat Lucas wel bij me. Lucas, schrijft hij, is hier bij me. Maar ja, dat 16e vers blijft dan toch nog staan. Ook al wordt Lucas genoemd. Zij hebben mij allen verlaten. En dat schrijft hij dus aan Timotheus in deze brief. In het laatste hoofdstuk. Zij hebben we allemaal verlaten. Maar alsjeblieft, Timotheus. Wil jij alsjeblieft naar me toe komen? Benaastig u haastelijk tot mij te komen. Maak er ook nog haast bij. En verderop staat, benaastig u naar mij te komen voor de winter. Timotheus, alsjeblieft. Wil je naar me toe komen? Want, en dan komt dat 10e vers. En dus dat hangt dus allemaal met elkaar samen. Dat is het verband van de tekst. Want, Timotheus, alsjeblieft, kom maar. Want, en dat doet pijn. Demas heeft mij verlaten. Heeft mij verlaten. Dus aanvankelijk medewerker. En op een gegeven moment zegt Demas, nou Paulus, ik kan niet langer bij je blijven. Ik hou het niet langer vol. Demas heeft mij verlaten. En nu, zoals het vaak is in de exegese, dat het geen wiskunde is. Maar zeker ook in de exegese van deze tekst zijn er nogal wat verschillende opvattingen. Zo geldt het ook hier. Maar in ieder geval, het staat wel vast dat Demas aanvankelijk dus Paulus steunde en later hem verlaten. En dat heeft dan toch, hoe we deze tekst ook lezen, maar dat heeft dan Paulus toch wel zeer gedaan en pijn gedaan. Kanttekening 41 zegt, dat is van hier vertrokken, scheidende uit de dienst die hij hier met mij deed in het prediken. En dan wordt er verwezen, dat is naar Filemonbrief, dat 24e vers is Paulus verlaat, pijnlijk. De zending verlaten. Ik zag hem altijd op de zendingsdag. Ik zeg maar wat. Maar maar in ieder geval ook voor de zending is het een zware slag, zouden we zeggen. Maar gemeente, en dan komt de vraag, ja, hij heeft Paulus verlaten en hij is niet langer zendingswerker, maar heeft hij ook de Heere verlaten? Dus daar straks wil ik nog even over zeggen, maar voordat we daarover verder wat op ingaan. Maar ja, Demas heeft mij verlaten, mijn gemeente. Laat eerst dit even zeggen, dat wij eigenlijk, wat hebben we nu over Demas, en voordat we gaan praten over wat deze man misschien allemaal voor het verkeerd gedaan hebben, maar, en dan zeg ik, die Demas toch, maar, ja, we moeten, het is nog maar een prettige lezing vanmiddag, maar het is een prediking, en ten diepste gemeente is het toch waar dat wij, afgezien van Demas, maar ten diepste is het toch dat wij, in Adam, in het paradijs, allen God verlaten hebben. Wij zijn alle verlaters, dienstweigeraars. Ja, in het paradijs versierd met kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar we hebben die dienst opgezegd, wijk maar van ons. Want aan de kennis van uw wegen hadden we geen lust. En we zoeken het buiten het paradijs. Ons geluk. Buiten het paradijs en gemeente. Daar is het dus al begonnen. Daar is het al begonnen. Voordat we ons gaan verbazen over hoe is het mogelijk dat iemand dat nou kan doen. In deze Demas, wat doe je nou toch? Maar gemeente, wat een wonder als de Heer dan naar je omziet. Voor een wegloper. Voor een wegloper. Voor een Onesimus. Die ook de dienst had opgezegd. Bij zijn Heer. Filemon. Ja, maar die slavendienst, dat was toch heel wat. Ja, maar deze de Heer was een hele goede Heer, deze Filemon. En zo is het ook bij de Heer. Dat was geen reden. Zelfs er geen reden voor Demas was om nou Paulus te verlaten. En de zending, het werk in Gods Koninkrijk niet meer te doen, gemeente. Zo is het ook eigenlijk voor ons allen. Er is geen reden geweest om de Heer te verlaten. De Heer was goed voor ons. Hij verzorgde ons van alle goed. En hij bewaarde ons voor alle kwaad, niet waar? Oh, als de Heer ons dat laat zien, wie wij daar tegenover zijn. Dan zeggen we, Heer, een dwaze mens die ik ben. Als de Heer in je leven komt, en je ogen ervoor opent, dat je eigenlijk ten diepste een wegloper bent. Dat je afscheid van, ja, van de zending van het werk in Gods Koninkrijk hebt, dat je afscheid van God genomen hebt. Maar als er dan ook een verandering mag zijn in je leven. Hè? Wat zegt ons doopsformulier? Dat is te zien aan de vrucht. De wereld te verzaken. De oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat zijn de drie vruchten. Hè? Die gezien worden in je leven. Als de Heer in je leven komt. Eén keer, afkeer, wederkeer. Zeggen ze ook wel een beetje meer ouderwetse taal. Maar hè? De wereld verzaken. De oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En dan die vraag, hoe zit dat dan bij Demas? Heeft hij maar geen verandering meegemaakt? Heeft hij geen bekering meegemaakt? En ja, in ieder geval, dit is zeker dat er een tijd is geweest dat het anders was bij Demas. Dat hij vol ijver en liefde en betrokkenheid voor de zaak van Gods Koninkrijk. Want anders ben je toch geen medearbeider van de apostel Paulus. Dan interesseert je dat werk niet. En als het zendingsdag is, dan zeg je nou, daar hoef ik niet naartoe. Dat zending, dat is voor een stelletje, ja. Dat is een bepaald groep, dan moet je een beetje. Ja, je begrijpt, het is ook geen kanseltaal, maar ik heb echt wel eens gehoord, ja, voor de zending moet je een beetje gek zijn. Zeg. Wat een taal. Voor een groepje, alsof het om een groepje bezetenen gaat. Nee, het is de opdracht voor de kerk van Christus. Om het evangelie te brengen tot aan de einden van de aarde. Dat is geen liefhebberij van een paar van mensen die daar. Nee, het is het werk in Gods Koninkrijk en dat moet zijn voortgang hebben. En aanvankelijk Demas, die was daar ook bij betrokken. En die had ook bewogenheid. Wat de kanttekening zegt, scheidende uit de dienst die hij hier met mij deed in het prediken. Hij heeft zelfs gepreekt, volgens de kanttekening. Preken, dominee Demas. Nou, misschien kon ik dan wel heel goed preken. Misschien hebben mensen wel gezegd, die Demas, nee, zeg, wil je die eens horen? Wat een gave, zeg, wat een spreken die man. Nee, buitengewoon. Ja. Maar gemeente, ja, het is allemaal mooi natuurlijk als mensen dat van je zeggen. En het is allemaal zeer aangenaam. Maar het werk in Gods Koninkrijk, dat brengt ook zorgen met zich mee. Beproevingen met zich mee. Met teleurstellingen. Tegenslagen. En zeker in de tijd van de apostel Paulus, vervolging. Paulus zit in de gevangenis. Ja, zeg, straks ben ik aan de beurt. Straks stoppen ze mij nog in de gevangenis. Kunt u voorstellen dat Demas dat gezegd heeft? Mensen, ik hou dit niet vol, ik stop ermee. Ik stop ermee, ik doe het niet meer. Demas heeft mij verlaten. Ja, en of dat dan echt een kerkverlating geweest is, dan blijft dat altijd de vraag bij de verklaarders. Vragen blijven altijd in de exegese. Calvijn is erg mild hier. Hij zegt van deze Demas dat hij Christus niet verloochend heeft. En zich niet tot alle goddeloosheid heeft begeven. De kanttekening 42 die zegt dat is het gemak van dit leven zoekende om arbeid en gevaar te ontgaan. Of, en dat is weer die mildheid, om zijn tijdelijke zaken te verzorgen. Waaruit dan niet volgt dat hij ganselijk van het geloof zou afgevallen zijn. Voelt u? Dat die twijfel ook in deze kanttekening. Ja, wat is het nu precies geweest dat Demas Paulus heeft verlaten? Maar ja, laten we even verder lezen. Hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen? Is de Thessalonica gereisd, ja. Nou, gemeente, die uitdrukking, de tegenwoordige wereld lief krijgen, dat is toch in het algemeen, in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament, de tegenwoordige wereld lief krijgen, dat heeft toch een negatieve connotatie of een negatieve betekenis. Als je de tegenwoordige wereld, nee, je bent niet gericht op de toekomende wereld, maar je bent gericht op de tegenwoordige wereld. Die wereld waarvan Johannes zegt, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. De grootheid des levens, de begeerlijkheden des vlees, de begeerlijkheden der ogen. En alles wat deze wereld, deze tegenwoordige wereld, Paulus spreekt in de Galatenbrief over deze tegenwoordige boze wereld. Die wereld die zoals die, niet zoals die geschapen is. Want daar is gelukkig ook nog veel goeds van overgebleven in de schepping en de natuur. Maar dan echt de wereld zoals die gevallen is. De zondige wereld, de goddeloze wereld. Die van God is afgevallen, die van God gescheiden is. Deze tegenwoordige wereld liefgekregen. En is naar Thessalonica gereisd. Wat ga je dan doen, Demas, in Thessalonica? Wat ga je daar doen? Thessalonica was een bloeiende handelsstad. Een bloeiende handelsstad. Ja, handelsstad waar veel geld verdiend werd. En ja, hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, en wat is dat een verleiding? Wat is dat een verzoeking ook voor de werken in Gods Koninkrijk? Want we gaan niet boven een Demas staan vanmiddag. Wat is dat een verleiding? De dingen van deze wereld, dat je daar meer betrokken op bent, dat je daar meer geïnteresseerd in raakt. Want ja, het werk in Gods Koninkrijk, dat komt met zorgen en beproevingen en noden en teleurstellingen. Je hebt misschien wel tijden dat je, ja, je zou het bijltje er beneden gooien. Als je dan allemaal sommige dingen meemaakt, dan zeg je ja, hoe moet het toch allemaal? Hoe moet het? Ja, en dan is de verleiding groot. Om voor andere dingen geïnteresseerd te raken. Het geld, het comfort. Of ja, meer nog Thessalonica. De glans en glitter van deze wereld. Grote geld verdienen. De wereld lacht hem toe. Of misschien heeft Demas een beetje droom. Dat weten we niet hoor. Dat weten we niet. Maar ik praat zomaar vanmiddag wat over deze Demas. Maar het is zelfs nog mogelijk, wat je soms ook namelijk wel behoort, dat Demas gezegd heeft, Thessalonica, nou ja, dat is een mooie stad, een handelsstad, en daar valt ook wel wat te verdienen. Maar in Thessalonica is ook een gemeente hoor. Dat is ook een kerk. Daar heeft Paulus ook gearbeid. En dan, nou ja, ik zie nog wel. Als ik dan in Thessalonica ben, dan kan ik altijd nog, dat hoor je ook nog wel eens, gemeente. Daar en daar naartoe. Ja, maar wat ga je daar? Ja, maar daar is ook wel een kerk hoor. Daar is ook best wel, ja, inderdaad, dat kan zijn. Maar je kan er toch ook meemaken dat, dat het eigenlijk het begin is van een langzaam losse weken van, begrijpt u? Oh, Johannes heeft het gezegd, heb de wereld niet lief. Die tegenwoordige wereld, dat leven voor het hier en nu. Daardoor, als je daardoor hebt, mee raakt. Ja, Petrus heeft die mensen ook gekend. Hij noemt ze waterloze fonteinen. Eerst, zegt Petrus, ze zijn eerst de besmettingen der wereld ontvlucht. Maar dat, daarna toch weer teruggekeerd. En het laatste van die is erger dan het eerste. En dan gebruikt hij een spreekwoord en zegt hij, de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel. En de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Nou, dat is wel hele scherpe taal natuurlijk. En of dat dan van deze Demas geldt. Hè? Maar ja, gemeente, het gaat vanmiddag over Demas. Maar naar de punt is het de spiegel voor ons. Maar ja, deze preek voortdurend eigenlijk een spiegel voor ons en voor mij. Want hoe is het in mijn leven? En het gevaar om weer verleid te worden door de dingen van deze wereld daardoor behebderen. Ja, en als de Heer ons niet vasthoudt, dan zouden we helemaal afvallen. En dan zouden we inderdaad als een hond terugkeren tot zijn eigen uitbraaksel. En de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Hebreeën 6 spreekt ook van die mensen. Ze waren eens verlicht. Ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. Je houdt dat toch niet voor mogelijk. De Heilige Geest deelachtig. Heilige Geest deelachtig. Nou, als je Heilige Geest erachter bent, dan er is toch geen afval der heiligen? Ja, en toch afvallig worden, zegt Hebreeën 6. Ja, als je dat allemaal leest, maar ik weet niet hoe het bij u is, maar ook dan denk je, Heer, oh, wat erg verschrikkelijk. Hou me alsjeblieft vast, want ja, als ik daar, als de Heer me loslaat, wat zal er dan van mij nog? Hè? En daarna afvallig worden. En dan, als Hebreeën 6, dan is het onmogelijk voor die mensen dat ze nog weer, ze openlijk kruisigen ze de Heer, dat zijn hele zware woorden. Dan is het als het ware opnieuw kruisigen van Christus. Erger kan het toch niet uitgedrukt worden, gemeente. Demas heeft mij verlaten, hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Door de beslommering van deze wereld, wat heeft de Heer Jezus gezegd in die gelijkenis van het zaad? Hè? Als dat zaad gestrooid wordt, dan ligt er niet aan, die zaad. Waar komt het terecht? Op de weg waar de vogels van de hemel, dat wordt de duisternis. Op steenachtige plaatsen, waar het geen diepte, waar het geen wortel heeft. En als de zon begint te schijnen, ja, dan droogt het uit en tussen de doornen. Nou, en geen diepte van aarde, ja, je vreest dat er bij deze Demas niet zo diep zat. Want als de verdrukking komt, zegt de Heer Jezus, en daar, gezien de context waarin Paulus dit zegt, dan vrees je inderdaad dat hij voor die verdrukking zo gevreesd heeft. Als de verdrukking komt, dan vallen ze af. Het zaad gevallen in steenachtige plaatsen waar het geen wortel heet, geen diepe wortels heet. Als er moeilijkheden komen, als er vervolging, als het christen zijn ons wat kost, en we weer die spiegel voor ons allemaal, en ook sluit mezelf er helemaal bij in. Die verleidingen van deze wereld, de beslommeringen, bekommernissen, dat zijn die doornen, zegt de Heer Jezus, tussen de doornen gezaagd. Nou, laten we maar oppassen, gemeente. Artikel 29 van onze Nederlandse geloofslijst, ook vanavond nog over te spreken in Zoetermeer. Artikel 29 gaat over de kerk, over het verschil tussen de ware kerk en de valse kerk. En de merktekenen van de ware kerk en de merktekenen van de valse kerk. Maar ook over de merktekenen van de ware christen en ook de merktekenen van de dodelenen. Zo de hypocrieten, die wel in de kerk zijn, maar niet van de kerk, zegt Nederlandse geloofsbeleid 29. Dus Guido de Bree heeft zo. Waarom staat dat nou in artikel 29? Nou, ongetwijfeld heeft Guido de Bree er ook mee te maken gehad. Mensen die wel in de kerk zijn, maar toch niet ten diepste van. Wat de Heer Jezus gezegd, die wijnstok, hè? Levende ranken, dode ranken. Maar het zijn toch ranken? Ze zitten toch ook wel vast aan de wijnstok, aan die stengel. Ja, maar ze ontvangen toch geen levenssappen vanuit Christus. Zo geen nauwe vereniging met de Heer Jezus. Dode ranken, levende ranken. Wijze maagden, dwaze maagden. Is de Heer zo'n dwaze maagd geweest? Die de Brekken heeft ze gekend. Calvijn heeft ze ook gekend. We lezen in de levensbeschrijving van Johannes Calvijn van ene Louis Dutillet, Franse naam. Samen waren ze gevlucht uit Frankrijk, waar de vervolging woedde. Het is de tijd van de brandstapels, ja, van de tijd van de reformatie. Als je openlijk voor het reformatorische geloof, ja, ik zeg even reformatorische geloof, maar wat juist in die tijd het evangelische geloof werd genoemd. Maar in ieder geval, als je voor de reformatie koos, dan betekende dat vervolging. Maar deze Louis Dutillet was aanvankelijk met Calvijn gevlucht naar Genève. Maar later lezen we dat deze Louis Dutillet een andere weg gaat. En niet alleen een andere weg gaat, maar hij keerde zich tegen Calvijn. En ging terug naar Frankrijk. Demans heeft mij verlaten. Hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Je leest ook in de christenreis. De christenreis van christen die op reis gaat, de stad verderf verlaat. Aanvankelijk ging plooibaar en halstarrig met hen mee. Althans, plooibaar die gaat er heel erg met hen mee, totdat ze bij de poel mistrouwen komen. En we weten wat er dan gebeurt. Ja, dan zinkt hij in dat moeras. En dan zegt hij tegen Christus: ja zeg, als dit al het begin is van de reis naar het Nieuwe Jeruzalem. Nou, dan kan dat heel wat worden. Als dit al het begin is dat ik hier wegzink in het moeras. En dan keert hij ook weer terug. Christen kan niet boven. Zoals ik net zei, we kunnen niet boven Demas gaan, maar christen kon ook niet boven deze plooibaar staan en zich verheffen. Pliable in het Engels, plooibaar. Want als christen bij de enge poort komt, dan zegt hij tegen die man, die gemeenzaam is welbehagen, dan zegt hij het volgende. Het is waar, hij, dat is plooibaar, dat is die pliable, het is waar, hij keerde terug. Maar ik ben ook afgeweken in de weg van de dood. En wereldwijs heeft mij ertoe overgehaald. Ik zou niet weten wat er van mij geworden zou zijn als niet evangelist mij weer ontmoet had. Taal van John Bunyan. Die plooibare. Tja, die pliable. Nou, die een eentje met me mee, maar uiteindelijk, hè, toch weer terug, hè. Ha, die kan. Nee, zo niet, gemeente. Hij gaat er niet boven staan. Hij zegt, ja, er zijn ook in mijn eigen leven tijden geweest dat ik van de weg af was. En aan het dwalen was. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond. Psalm 119, het laatste vers. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht de herder heeft verloren. En het is alleen wonder dat die evangelist telkens weer opzocht en mij weer op die rechte weg. Wat zou ons geworden, gemeente, als de Heer ons loslaat? Wat zou er van Simon Petrus geworden zijn in de zaal van Caiaphas? Ik ken de mens niet. Daar is Simon Petrus toch. Nou, dat had ik toch niet van je gedacht. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan kenden wij het niet. Wat zou er van Simon Petrus geworden als de Heer ons niet... Als wij niet in die voorbidding aan de voorbeden zouden zijn begrepen. Ik voor u, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, zegt de Heer. Ik heb voor u gebeden. Als er geen voorbidden was in de hemel. Die zegt in Johannes 17, Vader bewaar ze in uw naam. Ik bid niet dat gij zij deze wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. De Heer moet ons bewaren. Dan zouden we allemaal met Demas de bruid eraan geven. Als je overgegeven wordt aan de dwaasheid van je hart. De genade van volharding. Zo spreekt er onze Dordtse leerregels. Genade van volharding. Dat is dat laatste hoofdstuk, hè. Ik denk wel eens even ertussendoor. En dan gaan we zingen. Maar ik ben ook in mijn leven nog wel veel bezig geweest met die Dordtse leerregels. Dat eerste hoofdstuk, verkiezing en verwerping. Hoe zit dat toch allemaal? Hoe hebben onze vaderen het allemaal zo? En dan dat tweede hoofdstuk over de verzoening. En vooral de rijkwijde van die verzoening. Voor wie is de Heer Jezus nou gestorven? Voor wie heeft hij zijn offer gebracht? Voor wie is dat dierbaar bloed vergoten? Ben je er tijden mee bezig? Erg mee bezig mee. Verzoening, dat is toch belangrijk? Er is een tijd geweest in mijn leven dat ik heel erg bezig was met hoofdstuk 3-4. Hoofdstuk 3-4 gaat over de wedergeboorte. Hoe is dat? En hoe dachten de Arminianen en Remonstranten daarover? Remonstrant, gevaar van Arminianisme. Je kan het toch zelf niet grijpen? Moet de Heer dat wonder, dat de levendmaking, heel... Ja, je hebt het boek erover gelezen, dingen over het nagedacht, Heer, hoe zit het dan? Maar ik moet eerlijk zeggen, gemeente, de laatste tijd ben ik veel bezig met dat laatste hoofdstuk. De genade van de volharding. Hoe hou ik het vol? Echt, het is even een... Maar dat komt dan zo eventjes naar voren, ook bij die Dordtse leraars en de preek over... Nee, er is geen afval der heiligen. Dat geloof ik ook van harte. En toch, gemeente. Demas heeft mij verlaten. Heer, houd me vast. Want sommige dingen zijn zo moeilijk. En je bent al 34 jaar bezig. Sinds 1992 begonnen in Scheveningen. De Scheveningers weten het. 1992, het is nu 2026. En veel dingen ook meegemaakt in het Koninkrijk van God. In zendingswerk in Amerika geweest. En veel gezien, veel meegemaakt. Maar heren, alstublieft, houd me vast. De genade van de volharding. Hè? Om te volharden. En aan de liefdedienst wat Psalm 119 zingt. Maar wat ook David zingt in Psalm 51. Leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Dat is mijn gebed en dat gaan we nu samen zingen uit die 51ste psalm en daarvan het 5e vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En wat er verder volgt in het 5e vers van psalm 51. levensweg van Demas. We hebben gezien hoe hij Paulus verliet, hoe hij de wereld liefkreeg, de keuze voor de wereld. Maar in de derde plaats een waarschuwend voorbeeld voor ons allen, want Demas is eigenlijk een spiegel voor u en voor mij. Ook die, er is nog een vraagje bij Demas. Ja, maar misschien is het toch later nog weer goed gekomen bij Demas. Misschien is hij later op teruggekomen. Paulus, ik heb het toen verkeerd gezien. Ik ben naar Thessalonica gereisd, maar ja, gemeente, dat zouden we wel willen weten, maar dat lezen we niet. Dat hij op van zijn schreden is teruggekeerd, dat lezen we niet. Maar weet je wat de veel belangrijke vraag is? Hoe is het in ons leven? Hoe is uw leven? Hoe is jouw leven? Het zijn maar twee wegen. We zijn niet voor niks met Psalm 1 begonnen. Het wegen van de rechtvaardige en de wegen van de gans. Anders is het met hem de goddeloze. Misschien wel een tussenweg nog. Weet je, Thessalonica genieten. En ja, goed, in Thessalonica is natuurlijk ook nog wel een kerk hoor. Ook nog een gemeente. Nee, gemeente, de wereld gaat voorbij. Het allerbegeerlijke, hoe is het in ons leven? Demas heeft mij verlaten. Omdat de tegenwoordige wereld liefde. En Paulus heeft hem zeer waarschijnlijk nooit meer gezien. Maar hoe is mijn leven gemeente? Demas heeft mij verlaten. Misschien zegt u, oh ik ben bang en vrees nog eens als een Demas openbaar te komen. Ik heb die Demas natuur, ik heb die Jona natuur. Jona, je moet naar Nineveh. Nee hoor, doe ik niet. Dat. Maar ja, Jona, dat kwam nog goed. Maar bij Demas, dat kwam zeer waarschijnlijk niet meer goed. Al weten we ook wel, er wordt verschillend over gedacht. Maar hoe zal het bij mij zijn? Hoe is mijn leven? Op welke weg wandel ik? Brede weg. Thessalonica. Geldt het goed van deze wereld? Ben ik het, Heere, doorgrond en ken mijn hart, o Heer? Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden die weg der zaligheid betreden. Dat ik toch eerlijk voor u mag zijn. Dat ik toch niet behebberend de dingen van deze wereld nog afvallen zal worden. Heer, bewaar me toch voor afval en bewaar me toch voor een onverzoende dood. Laat het toch zover niet komen, Heere. Ontferm u over mij. Want wat er even vonden als het dan zo mag zijn. Dat je mag eindigen in God en in zijn trouw. Dat de Heer je vastgehouden heeft. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volbrengen. En dat is het leven van de apostel Paulus. Dat mag hij dat weten. Hij weet het. Hij weet het. Het einde is nabij. De levensreis. In de gevangenis van Rome. De eerste verantwoording is er geweest. Maar hij zal. Snel zal zijn leven worden opgeofferd tot een drankoffer, zegt hij. Maar dan het wonder, ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Hè? Kijk eens of ik heb de strijd goed gestreden. Ah, die Demas, hè? Mama verlaten. Maar kijk eens, ik ben. Nee, dit is geen prestatie van de apostel Paulus hoor. Als je staande mag blijven. In alle strijd en alle beproevingen zit je in een geval. En dat was niet zo'n luxe geval, maar dat was gewoon een donkere kerker. Maar als dat mag zijn, dat vooruitzicht, dat blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik heb het geloof behouden. Wonder. Het geloof mag ontvangen. Het geloof is een gave rond. Maar je hebt het geloof bewaard. Ik heb het geloof behouden, zegt hij. Ik ben niet kwijtgeraakt. Oh, het was rechtvaardig geweest. Maar de Heer hield me vast. Ik heb die goede strijd gestreden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigen. De loop beëindigd. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. De kroon van overwinning. Hier op deze aarde kruis. Hier op deze aarde strijd. Maar de kroon van overwinning behaald. En dat vanwege hem. Die er op aarde de doornenkroon droeg. Die de weg gegaan is van lijden en sterven. Maar die opgestaan is. Die opgevaren is in de hemel. En zit daar aan de rechterhand van de Vader. En waar hij dat vaderhuis opent met zijn vele woningen Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal in die dag. En dan ben ik daar alleen in de hemel. Nee, gemeente, hij zegt er nog wat achter, gelukkig. En niet alleen mij. Is dat niet een wonder? Als je dan je naam erbij mag schrijven. Niet alleen mij. Maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Eindigen we nog met dankgebed. Heer, laat zal een eeuwig wonder zijn. En zingt die dichter van, wij steken het hoofd omhoog. En we zullen de eerkroon dragen. Door u. Door u alleen. Om dat eeuwige welbehagen. Zegen zo nog uw woord wat we hebben mogen overdenken deze middag. De naprediker nog zijn. Bewaar ons als we van hier gaan. En gedenk ook deze avond nog. De week die we zijn ingegaan. En doe ons zo samen in u eindigen die toekomst. Alle lof en alle dank. Hoor ons om Jezus wil. Amen. 139, het 14e vers, het laatste vers, doorgrond, men kent mijn hart, o Heere. Wat er verder volgt in het 14e laatste vers van Psalm 139. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.